De overgang. 85% van de vrouwen tussen 45 en 60 jaar ervaart overgangsklachten. Klachten die kunnen leiden tot een verkeerde diagnose of langdurige arbeidsongeschiktheid. Wat kun je doen als je overgangsklachten ervaart? Hoe maak je dit bespreekbaar op je werk? En als jouw medewerker bij jou komt, wat kun je als werkgever dan doen? Sectorinstituut Transport en Logistiek heeft een kennisplatform ontwikkeld waar jij terecht kunt voor tips en adviezen. Wil je er meer over weten? Kijk dan eens op stl.nl/overgang.
Het blok is terug. Vier koppels, vier bouwvallen, vier verbouwingen en dus een hele hoop stress. Het blok, iedere werkdag om 8:30 bij Net 5.
De stroom.
In deze aflevering wordt gesproken over zelfdoding en zelfbeschadiging. Denk jij aan zelfdoding? Neem dan 24/7, gratis en anoniem, contact op met 0800 0113 of chat op 113.nl.
Ik voelde me ondankbaar, omdat mijn ouders me alles gaven. Ik kon goed leren. Ik leefde het leven wat heel veel wilde en ik was nog steeds niet gelukkig. Maar niets wat ik deed leek toen te willen helpen. Dus ik wist ook niet wat ik eraan kon doen.
Het leven van Vroom Bouter lijkt perfect. Een fijn gezin, veel vrienden en ook school gaat haar makkelijk af. Maar dan begint het langzaam te spoken in haar hoofd. Elke dag worden haar gedachten een beetje donkerder en ze trekt zich steeds verder terug. Totdat ze het leven niet meer ziet zitten. Dit is het hoofdverhaal van Vroom. Zo moedig om vandaag jouw hoofdverhaal hier te vertellen. Want ja, jouw leven tijdens jouw puberteit was ogenschijnlijk perfect. Maar toch zaten er een aantal dingen niet helemaal goed. Je was eigenlijk best wel ongelukkig. En wat waren nou signalen voor jou dat je wist, het spookt in mijn hoofd?
Ja, dat is wel lastig om één punt te benoemen. Het begon gewoon dat ik vermoeid was. Ik sliep slecht. Ik ging steeds minder naar school. Ging steeds minder leuke dingen doen met vrienden. Waarop je achteraf kan bedenken, hey, dit is een symptoom voor een depressie. Minder levenslust. Je onderneemt minder. Maar ik trok me steeds verder terug uit het leven wat ik leefde. Ik leefde eigenlijk voornamelijk op mijn bed. Overdag was ik te moe om dingen te ondernemen en s'nachts leek ik zelfs te moe om te kunnen slapen. En ik maalde veel in mijn hoofd over alles wat ik gedaan had of juist niet.
Hoe oud was je toen?
Ja, het begon een beetje 13, 14. Ik kreeg ook heel veel huilbuien dat ik begon met huilen en niet meer kon stoppen.
Waar ging dat dan over?
Ja, echt over niks eigenlijk. In het begin wist ik echt niet wat er met me aan de hand was. Het overviel me. En op de duur ben ik er wel mee naar mijn vader gegaan. En dan dwong hij me om dan 's avonds te wandelen. En dan wilde het wel eens stoppen. Maar ik...
Je herkende jezelf ook niet?
Nee, mijn ouders niet. En ik zelf ook niet. Het was heel lastig. Maar ik wist op dat moment nog niet dat ik ongelukkig was of waar het aan lag of waar ik dan mee zat.
Was je daar wel mee bezig in je hoofd met te proberen uit te vinden wat er met je aan de hand was?
Ja en nee. Meer de vermoeidheid. Die leek op dat moment groter dan mijn momenten van ongelukkigheid. Daarvoor ging ik veel naar het ziekenhuis voor onderzoeken, maar ze konden nooit een fysiek oorzaak vinden. Daarvoor ben ik ook uiteindelijk opgenomen voor mijn vermoeidheid. En daar kreeg ik de hulp die ik nodig had. Daar werd langzaam mijn conditie opgebouwd. En kon ik praten met de psycholoog met wie ik een klik had. En toen pas realiseerde ik me dat het in mijn hoofd zat. Dat het niet mijn lichaam was die het mij steeds aandeed. Maar dat ik last had van negatieve gedachtes en dingen moeilijk kon verwerken.
Hoe realiseerde je dat?
Omdat mijn huilbuien daar nog groter waren en heftiger. Ik had daar de enige ruimte die afgesloten kon worden, de badkamer. Daar had ik heel veel huilbuien. En dan sloot ik de badkamer af en dan lag ik daar uren op de grond.
En dit was de plek waar je op dat moment was opgenomen.
Ja.
Voor je vermoeidheid.
Ja, voor mijn vermoeidheid.
En toen wist je eigenlijk nog helemaal niet dat je depressief was.
Nee, dat leek toen meer boven water te komen. En daar ben ik ook na mijn opname mee aan de slag gegaan. Ook al was dat niet helemaal goed gegaan. Want na mijn opname was er geen mentale hulp. Ik had me toen ingeschreven bij een GGZ-instelling. Maar er staan de wachtrijen, de hele mikmak.
Ja, ja, dus je moest heel lang wachten in de tussentijd.
Ging het steeds slechter en slechter.
Kun je eens uitleggen, of kun je ons misschien meenemen in een hele slechte dag voor jou? Hoe oud was je toen?
14, denk ik. Toen begon het wel echt heftig te worden.
Ja, en als je op zo'n slechte dag dan opstond?
Nou, dan stond ik niet op. Nee, bijvoorbeeld tanden poetsen, dat kost echt te veel energie. Dat leek mij ook compleet overbodig. Ik ging niemand zien of spreken. Waarom zou ik mijn tanden poetsen? Waarom zou ik iets eten? Ik heb geen trek. Ik bevond me voornamelijk in bed. Ik vond het heel lastig om sociale contacten te hebben. Bijvoorbeeld WhatsApp. Als ik dan iemand een berichtje stuurde, kon je natuurlijk zien of iemand het gelezen had. En had diegene dan niet op mij gereageerd, dan maakte ik me van alles gek. Dat er iets was gebeurd of dat ik iets verkeerds had gezegd. En dus op een gegeven moment heb ik ook WhatsApp ervan afgehaald. Ik isoleerde me helemaal.
Mm-hmm.
En ik was alleen maar heel verdrietig, huilen. En gedachten in mijn hoofd die niet meer weggingen. Het was een vicieuze cirkel. Want ik schaamde me er ook heel erg voor.
Voor die gedachten?
Ja.
Voor wat voor gedachten schaamde je dan voornamelijk?
De dingen die ik dacht dat ik niet mocht denken qua qua dat ik er niet meer wilde zijn. En ik durfde dat dan ook niet te delen met mijn ouders, omdat ze zo hun best deden voor mij. Ik voelde me ondankbaar, omdat mijn ouders me alles gaven. Ik kon goed leren. Ik leefde het leven wat heel veel wilde. En ik was nog steeds niet gelukkig.
Noem je dat jezelf kwalijk?
Ja, heel erg. Maar niet wat ik deed leek toen te willen helpen. Dus ik wist ook niet wat ik eraan kon doen. Want ik wilde niet mijn ouders ermee belasten. En ik wist ook, toen de tijd praat ik met de psycholoog. Mocht ik aangeven dat ik kampte met suïcidale gedachten. Dat ik opgenomen of iets in die richting zou worden. En dat wilde ik ook niet. Dus elke keer bij de vraag, als ik dan met mijn psycholoog praatte, kamp je met die gedachten, zei ik nee. En mocht het wel zo zijn, dan zou ik ook nee zeggen. Totdat...
Terwijl je anders voelde van binnen.
Ja,
en andere
absoluut.
Gedachten zat. Maar ja. daar was je dus alleen in. En dat lijkt me ook heel eenzaam om daar alleen mee te moeten worstelen.
Ja, dat was het ook. Nergens om me heen zag ik mensen die hetzelfde voelden of ervaarden. Er werd op social media niet over gepraat, niet in mijn klas. En mijn ouders wisten ook niet de ernst van mijn problemen. Dus ik was er wel alleen in.
En hoe ging het toen verder?
Het ging steeds slechter en slechter. En tot een dag...
Waaraan merkte je dat het steeds slechter ging?
Het leek echt alsof ik door een grijze bril naar de wereld keek. Niks kon me meer opvrolijken. Ik at niet meer. Ik vond niks maakte me gelukkig wat me vroeger gelukkig maakte. Nergens had ik energie voor, had ik zin in. En ik zag het nut er ook niet van.
Het nut waar niet van?
Mijn dag, mijn week, mijn maand. Ik begreep niet waarom ik überhaupt bezig was met naar school gaan. Of
nee.
Gezond eten of bewegen. Alles wat jou uiteindelijk een toekomst zou bieden.
Ja, geen enkel perspectief zag je meer.
Nee.
Het ging steeds slechter en slechter. En die gedachtes, hè, dat je niet meer wilde, werden die ook erger?
Ja, steeds groter, steeds... In het begin was het meer een toevluchtsoord in mijn gedachten als het slecht ging. Als een soort van, er is nog een plek waar je heen kan, mocht het heel slecht gaan. Maar meer als een soort fantasie, als iets wat me hoop bood op dat soort momenten. Maar hoe verder het ging, hoe meer het idee realistischer werd. Hoe minder het een idee werd, maar meer een plan.
Ja, dus in plaats van een abstracte uitweg werd dat steeds concreter plan.
Ja, want hoe lang je met bepaalde gedachten zit, hoe minder eng ze ook zijn en hoe meer je het vorm gaat geven.
Kon je er nog steeds met niemand over praten?
Nee. Ik heb wel een aantal pogingen gewaagd. Maar mensen leken me niet te willen horen. Op school was er geen ruimte voor om erover te praten. En met mijn ouders. Dat was echt mijn grootste nachtmerrie. Om dat soort ideeën, mijn gedachten met hen te delen. Mm-hmm. Dat zou hen zoveel pijn doen. En daardoor ook mij. Ik vond dat een heel naar idee.
Ja. Dus zelfs ook al zat je zo ontzettend in de knoei en was je zo wanhopig, wilde je je ouders geen pijn doen en ze niet tot last zijn.
Ja.
Dat vond je eigenlijk nog erger dan je eigen pijn.
Ja, ja, absoluut.
Ja. En je zei ook dat je ergens ook wel, dit maak ik er zelf van, maar subtiel signalen had gegeven.
Ja.
Hoe had je dat gedaan en hoe is dat dan, hoe is dat gemist? Dat je zo aan het worstelen was.
Dit is wel misschien wat heftiger, maar ik begon langzaam mijn... begon langzaam met mezelf pijnigen. En ik hield dat geheim, want ik schaamde ervoor en het was voor mezelf. En op een gegeven moment dacht ik dat ik een band had met een docent... mijn filosofiedocent, ik dacht, die denkt na over het leven en hij kan mij wat bijbrengen. En ik dacht dat dat iets was waar ik misschien met hem of bij hem terecht kon. Dus ik had toendertijd kleine krassen in de binnenkant van mijn pols. En ik wist dat die nog vrij aanwezig waren. En ik zat voorin in de klas. En hij stelde een vraag en ik stak mijn hand omhoog. Op de manier dat hij dat zag. En hij keek ernaar, keek in mijn ogen, keek weer naar mijn pols. En gaf iemand anders de beurt. En hij is er nooit tot teruggekomen.
Wat betekende dat moment voor jou?
Ja, ik vond dat echt heel pijnlijk. Ik snap dat hij dacht, ik ben niet de persoon voor jou. Maar had het op zijn minst bij iemand anders aangekaart. Of was naar me toe gegaan van, ik... ik weet niet zo goed wat ik hiermee moet. We kunnen samen naar de conrector of een hulpverlener. En ja, dat vond ik wel heel heftig.
Dat was dan jouw poging.
Ja.
Om aandacht te vragen voor wat er binnen jou afspeelde.
Ja. Ja, ik vond het heel lastig. Ja, op welke manier moest het dan?
Ja.
En ik wilde dan ook eigenlijk stiekem dan niet om hulp vragen. Ook weer wel. Want je schaamt je er heel erg voor. En het is niet een onderwerp waar mensen graag over praten. Dus het is een gevecht in jouw hoofd. Hoe je ermee om moet gaan.
Er was een heel traject aan vooraf gegaan.
Ja.
Waarin je al je moed had verzameld.
Ja.
En dat kwam dan samen in dat moment. En dan was dit het resultaat.
Ja.
En Dat raakt je weer, hè, als je daar
ja,
over
praat. Ja, absoluut. Ik begrijp het nog steeds niet. Zijn beweegreden, zijn overweging hiervoor.
Al had hij maar even naar je gekeken en je na de les even gevraagd hoe het met je ging.
Ja.
Het ging steeds slechter met je. Wat was de dag waarop het allerslechtst ging?
De dag dat ik bijna overleed. Er waren heel veel dingen op dat moment die samenkwamen. Mensen die me teleurgesteld hadden. Mijn vrienden. Mijn oma was net overleden. Slechte relaties in de familie. Op school leek ik niet gehoord te willen worden. En ik zat op dat moment bij een hulpverlener. Maar die wilde mij niet behandelen. Hij was in overtuiging dat ik creatieve therapie nodig had. Maar die overbruggingsperiode was 2-3 weken.
Mm-hmm. Overbruggingsperiode tussen wat?
Tussen zijn behandeling en die creatieve therapie. En hij zei dat hij een oogje in het zeil zou houden, maar niet meer mij behandelen. Toen dacht ik echt, ik weet niet waar ik dan moet zijn. Misschien niet hier. En toen ben ik naar huis gegaan en is dat redelijk slecht afgelopen. Of nou ja, goed, want ik zit er nog steeds. Maar het scheelde niet veel.
Nee. Je hebt die dag een zelfmoordpoging gedaan.
Ja. Ja, ik vind het altijd lastig om dat zo te noemen. Want het was nooit mijn bedoeling om te sterven die dag. Ik wilde gewoon weg van alles. Ik wilde niet meer hier zijn. En ik wist dat ik kon overlijden. En dat was voor mij een bijkomend risico, niet het doel.
Er wordt wel eens gezegd dat zo'n poging meer gaat om uit een soort brandend huis springen.
Ja.
Dan dat je echt dood wil. Was dat voor jou ook zo?
Ja, denk het wel. Het was niet... Ja, denk het wel. Ik wilde zeggen, het was niet een kreet om hulp, maar ik denk achteraf misschien wel.
Nog even terug naar dat moment, hè, voor jouw poging. Vlak daarvoor raakte je ook in paniek, hè, toen je het eigenlijk al had gedaan.
Ja.
Wat dacht je toen je zo in paniek raakte?
Ik wist niet meer wat links en rechts was. Ik wist niet meer welke dag het was. Ik wist niet meer wat ik aan het doen was. Ik raakte alle besef van leven kwijt. En ik raakte zo in paniek dat ik weg wilde. Maar niet meer van mijn pijn, maar van de situatie waar ik in zat. En ik heb toen met mijn laatste krachten mijn zusje geappt. Van kom nu naar huis. En godzijdank heeft zij dat gezien. Want zij is uiteindelijk de reden dat ik nog leef. Ze heeft mij gevonden en de ambulance gebeld.
Pleun.
Ja.
Je lieve zusje.
Ja.
Hoe was dat, dat zij kwam?
Ja, heel heftig. Ja, dat was heel emotioneel. Nog steeds raakte me omdat ik haar iets heb aangedaan. Zonder dat dat mijn bedoeling was. Ik zit daar nog steeds wel vaak mee.
Voel je daar schuldig over?
Ja, wel een beetje. Want ze wist dat het niet goed met me ging. Maar dat zij dan degene moet zijn die me zo gevonden heeft. En heeft moeten, om het zo te zeggen, redden. Het was niet aan haar. Maar gelukkig is ze heel sterk en heeft ze bij mijn weten er nooit last van gehad of nachtmerries. Ja, dus ik ben daar dankbaar. En ik denk ook dat zij nog steeds heel blij is met hoe het gelopen is uiteindelijk.
Op een gegeven moment moest je naar het ziekenhuis.
Ja.
En lag je daar.
Ja.
Een Pleun was bij jou.
Ja.
En je ouders?
Mijn vader, die kwam al vrij snel. En mijn moeder, die was ja, ergens op de snelweg. Volgens mij was ze op weg naar Zeeland. We wonen in Haarlem. Ze is halverwege teruggekomen. En ja, ik weet niet hoeveel verkeersboetes ze heeft gepakt. Maar ja, zo nee, snel dan mogelijk. En ja, die zaten toen bij me. En dit incident gebeurde rond een uur of 1 's middags. Volgens mij was ik om 9 of om 10 uur buiten levensgevaar, zeg je dat zo?
Ja, volgens mij wel.
Dus toen was er weer iets meer rust en konden mijn ouders weer ademhalen. En, ja.
Die stonden natuurlijk ook doodsangsten uit.
Ja, ja, het is echt een heldag voor ze hen geweest.
Weet je nog dat je ze voor het eerst weer in de ogen keek?
Ja, ja, dat was wel heel waardevol. Ja, het was heel... Ja, het heeft ons wel samengebracht als gezin. We hebben iets meegemaakt wat ons bond.
Waarom merkte je dat?
Omdat het wel een hele heftige gebeurtenis is. En daarin... heeft het ons juist samengebracht. Omdat het... Ja, ik kan het niet goed uitleggen. Verdriet bindt. En... daarin hadden zij de verschrikkelijkste dag van hun leven, maar hadden ze wel elkaar. En uiteindelijk, toen het bij mij ook wat beter was, had ik hen.
En zo blijkt dus dat ook dit soort emoties er gewoon mogen zijn en dat je die kan delen. En dat dat fijn is, hoe naar natuurlijk alles was wat daaraan vooraf ging.
Ja.
Want dat was natuurlijk vreselijk.
Ja.
Dat was de dag, hè, van jouw poging. We hebben samen afgesproken dat we er niet heel diep op ingaan hoe dat precies is gebeurd.
Ja.
Daarna volgde een periode van ups en downs. En in die tijd had je ook therapiegesprekken. En besloten jullie dat het op een gegeven moment beter was dat je aan de antidepressiva ging. Kun je daar wat over vertellen?
Dat is wel weer, op dat moment denk ik wel weer een jaar later. En ik had op een gegeven moment hulp gevonden bij iemand met wie ik wel een hele goede klik had. En dat voelde zo fijn en bevrijdend. Dat ik steeds me meer open durfde te stellen. En op een gegeven moment hadden we het gesprek over eventuele medicatie. En in het begin... deelde ik dat een beetje van me af. En ik vond het heel naar idee dat iets van buitenaf mij zou moeten helpen. Dat het niet lukt om het zelf te doen. Maar op een gegeven moment realiseerde ik me ook wel dat het zo niet langer kon. Zijn we daar mee begonnen. Hebben ouders erbij ingelicht en... op school, zodat iedereen goed op me kon passen. Want antidepressieven wil in het begin nog wel eens averechts werken. Eigenlijk sindsdien gaat het wel een stukje beter. Heb ik iets meer houvast en zijn er minder schommelingen in mijn mentale gesteldheid. Achteraf gezien ben ik wel blij met de keuze die ik genomen heb. Maar het blijft een grote stap. En ik begrijp nog steeds waarom ik het heel lang niet wilde. Omdat iets vanaf buitenaf, buiten mijn lichaam, het voor mij moest doen. En ik het niet zelf dus kon. Ik was dan te zwak daarvoor. Ik gaf op.
Zo voelde het.
Ja.
Dus je wil natuurlijk, je wil het heel graag zelf doen.
Ja.
En op een gegeven moment... moet je dan toch toegeven, ik red het niet alleen, ik heb hulp nodig. Ja, dat was sowieso een beetje een thema, hè, bij jou. Ja. Niet alleen met die antidepressiva.
Ja.
Maar het stabiliseert je dus wel.
Ja, achteraf gezien ben ik er wel blij mee dat er dus meerdere opties zijn om je wat beter te voelen.
Ja, ja. En wat, ja, dus dit heeft jou enigszins licht gebracht.
Ja.
In die donkerte. Vanaf welk moment merkte je dat het wat beter met je ging? Dat er weer wat meer licht naar binnen scheen?
Mm. Dat is echt een vraag waar ik nog nooit bij stil heb gestaan. Want vaak blik ik terug op het negatieve, maar nooit vanaf wanneer het wat positiever werd. Ik denk toen ik steeds meer mijn wens van vroeger weer terugkwam. Sinds kleins af aan wil ik arts worden. En dat gaf me altijd heel veel, ja, gewoon een soort power van, ik wil dan zo'n powervrouw worden, van die mooie naaldhakken door het ziekenhuis met een labjas. Het leek me geweldig. En tijdens mijn wat donkere periodes voelde ik dat helemaal niet meer. En die wens kwam steeds meer terug. En ik had me aangemeld en ik was helaas niet binnengekomen. Dus toen was dat weer echt een domper. Maar ik had nog wel die wens. En ik vond het heel prettig dat die wens bleef.
Ja.
Mijn weg ernaartoe was nog niet helemaal duidelijk. Maar mijn doel was er wel.
En je dacht weer over de toekomst na.
Ja. En ik wist wat ik wilde daarmee. Ja.
Je zag jezelf daarin staan. Ja. Of je naald hakken.
Ja. Ja, dus ik denk toen mijn wens om arts te worden terugkwam. Dat ik dat wel durf te noemen als punt dat ik denk dat het een stuk beter gaat.
En wat heeft jou daarbij geholpen? Om het vol te houden in die donkere periode?
Dat verschilde wel heel erg per periode. In het begin had ik heel erg schrijven hielp me. Helemaal als het donker was en laat, vaak in de nacht. Dan kon ik niet met mijn vader wandelen of iets op iets afreageren. En schreef ik het van me af. En omdat ik dan moest nadenken over de zinsopbouw en woordgebruik en hoe ik me nou voelde. Leidde dat me af van hoe ik me op dat moment me voelde. En dan las ik mijn stukje terug. Kon ik daar afstand van doen. En voelde dat heel prettig, omdat dat was hoe ik mij voelde. Ondanks dat het natuurlijk door mezelf geschreven was, herkende ik me daarin.
Dus je doet een stapje achteruit.
Ja.
En je identificeert je misschien net wat minder met al die gevoelens.
Ja.
Dan wanneer je ze niet opschrijft.
Ja. Ja, dus dat is absoluut iets wel wat geholpen heeft.
Waren er nog andere dingen die jou hebben geholpen als je zo terugkijkt?
Op een gegeven moment wisten mijn ouders er wel wat meer van mijn situatie. En had ik een bepaald zinnetje wat ik gebruikte. Mijn ouders wisten dat het wat minder ging en mijn zusje. Dan zei ik dat ik weer onzeker begon te worden. Niet onzeker over mijn uiterlijk of over mijn cijfers op school, maar onzeker omdat ik de controle over mijn gemoedstoestand weer verloren had. Ik bevond me dan op een riggeltje en een klein briesje bracht me al aan de verkeerde kant. En daarbij, op den duur, wist mijn gezin het beste hoe ze me daarbij konden helpen. Mijn zusje sliep dan 's nachts bij me, omdat ik vaak in de nacht me het minst goed voelde. Mijn moeder zette extra vaak een kopje thee met een koekje erbij en gaf me een knuffel. En met mijn vader kon ik het best praten, dus dan gingen we samen wandelen. Totdat ik meer rust in mijn hoofd had.
Je had een soort plannetje gecreëerd.
Ja, onbewust. Het is er gewoon ingesleten. En dat hielp wel. Het was heel prettig dat ik een beetje een houvast thuis had, zonder dat ik erom hoefde te vragen.
Dat je niet iedere keer weer alles helemaal opnieuw moest uitleggen, maar dat er een soort codewoord was.
Ja.
Waardoor dus waar zij op konden reageren.
Ja. Het was dan ook niet dat ze altijd vroegen van, hé, maar wat voel je dan? Wat ik heel prettig vond. Want ik wist het vaak ook niet.
Nee.
Wat dan het gevoel bevestigt van, wat er dan aan doen. Ja.
Gebruik je dit nog steeds wel eens?
Minder. Omdat het ook wel stukken beter gaat. Ik zou het misschien wel weer een keer moeten gebruiken. Ja, het was heel prettig.
Ja, nu je er zo over nadenkt.
Ja, absoluut.
zou het wel weer bruikbaar kunnen zijn.
Dus, ja.
Ja. En je hebt ook al gezegd dat muziek jou ook erg helpt.
Ja.
Op donkere momenten.
Ja.
Wat betekent muziek voor jou?
Een soort vlucht. Ik voel muziek heel prettig vind. Ik vind muziek nog steeds heel prettig, omdat je je in een andere wereld bevindt. En helemaal, ik hield er echt van om muziek hard te zetten. Dat ik eigenlijk geen ruimte meer in mijn hoofd was om aan andere dingen te denken. Het nam me mee en bracht daarin rust in mijn hoofd. Ja, en dat...
Je wordt een beetje de muziek.
Ja, ja, dat bracht me wel heel veel. Helemaal als het dan de tekst ging over dingen waar je in kon herkennen.
Dus het kan je er even helemaal uit halen.
Ja.
Maar het kan je ook een soort begrip geven van hé, ik ben niet alleen.
Ja. Maar dan moesten wel altijd hard. Dat was wel altijd een key.
Oké, snoeihard.
Ja.
Goed voor je hard. Oren.
Ja, nee, absoluut niet. Maar daardoor kon ik niet meer denken. Mm. En dat was dan wel de factor.
Dat verdooft het even. Speelt muziek nog steeds een belangrijke rol in je leven?
Stuk minder. Ondertussen luister ik meer muziek om er gewoon energie van te krijgen, om er blij van te worden.
Mm-hmm.
Ja, niet meer op de manier zoals het deed. Nee, heel grappig hoe dat kan veranderen in een redelijk korte periode.
Ja. Welke personen hebben jou er het meest doorheen gesleept?
Ik denk mijn vader. En mijn huidige hulpverlener. Mijn vader die echt, die ze alles voor me doen. En nooit was iets gek of abnormaal. Op een gegeven moment zijn we samen gaan fietsen. Want we gingen trainen om samen naar Ameland te fietsen vanuit Haarlem. En dat was zo'n leuke periode. Maar dan gingen we na zijn werk 's avonds nog even 20, 30 kilometer fietsen. En dan had je het over de meest random dingen. En ja, dat was heel prettig.
Wat geeft je vader jou? Wat zo uniek is voor jullie band?
Ja, vertrouwen. Hou vast. Gewoon... Hij, voor mijn gevoel is hij gewoon een soort superheld. Hij kan alles. Als ik ergens mee zit, hij kan alles regelen. Ja.
Hij is er altijd voor je.
Ja, gewoon voor mijn gevoel is hij dan zo'n hele oude grijze tovenaar die alles kan regelen. Ja.
Wij hebben iets gevraagd aan die grijze tovenaar. En we gaan er nu naar luisteren.
Lieve vrouw. Wat ik heel bijzonder aan jou vind, is dat je recht op je doel afgaat. Je zal het op een of andere manier bereiken. En dat gaat niet altijd van een leien dakje. Op de middelbare school ben je, ondanks dat je lang niet alle lessen hebt kunnen volgen, altijd overgegaan en ben je glorieus geslaagd. Jouw doel is geneeskunde te studeren om uiteindelijk psychiater te worden en jouw patiënten daadwerkelijk te helpen door hen alle aandacht te geven. Nadat je vorig jaar in Leiden was uitgeloot, heb je dit jaar de kaarten op de vuur gezet. Met een rotsvast vertrouwen bleek dit de goede keuze, zodat je in september met de studie mag beginnen. God, wat ben ik trots op jouw motivatie en drijfveer psychiater te worden. Liefst, papa.
Oh, dat vind ik echt heel schattig. Wat lief. Ja, dat vind ik echt heel speciaal. Nou, dank je, pap.
Wat doet dat met jou?
Ja, geef me wel nog meer drijfveer om mijn doel te behalen. En daarin ja, ook mensen te kunnen helpen. Hopen dat ik ook ja, een soort reddingsboei voor hen kan zijn als hij voor mij is geweest.
Hij staat echt achter je.
Ja, maar met alles wat ik doe.
Hoe voelt dat?
Ja, ja heel fijn. Ik hoop eigenlijk ja, dat iedereen zo iemand in zijn leven heeft.
En je moeder en je zusje?
Yes.
Wat betekenen zij voor jou?
Mm.
En in dit hele proces wat je hebt doorgemaakt?
mijn gezin, gewoon mijn thuis. Vaak mijn moeder stewardess. En op de dagen dat ze thuis was, stond ze buiten ons op te wachten vanuit school. En stond er thee klaar. En mijn moeder is niet iemand die heel veel praat over de gevoelens. En ik vond het eigenlijk in mijn periode dat het slecht met me ging ook juist heel lastig. Dat ik daar niet bij haar terecht kon. Maar ze maakte wel van
dat?
Het lukte haar gewoon niet om die diepgang op te zoeken bij haarzelf. En ik vond dat heel lastig. Want ik dacht, als je een dochter hebt voor wie je alles over hebt, dan doe je dit toch ook. Dus ik begreep nooit dat ze die overweging maakte om dat niet te doen. En daar heb ik wel een tijdje mee gezeten. En nog steeds af en toe.
Mm-hmm. Dan krijg je het gevoel dat ze het niet wilde in plaats van dat ze het niet kon.
Ja.
Terwijl het misschien meer iets is wat ze niet in huis had.
Ja.
En nu kan je dat wat meer zien, ook al vind je het nog steeds moeilijk.
Ja. Ja, nu zie ik meer de andere kant ervan. Dat mijn moeder wel een soort van ons vieren een gezin maakt. En een warme thuis die altijd heel leuk de tafel dekt. En de kaarsjes aandoet. En ja, mijn zusje, ja, is dat vergelijkbaar? Die heeft dat van mijn moeder geërfd. Dat er praat over hele gevoelige dingen. Of dingen die heel persoonlijk zijn voor iemand. Dat hebben zij gewoon wat minder. En mijn zusje helemaal, omdat wij maar 14 maanden schelen. Vond ik dat zo frustrerend. Dat zij zo stabiel was en nooit verdrietig. Dus dan kon ik echt schreeuwend en huilend bijna smeken om een emotie uit haar. En die kwam dan niet. En ik vond dat heel pijnlijk. Bijna alsof ik schreeuwde tegen een muur. Terwijl zij gewoon anders gebouwd zijn daarin. En dat kan ik helemaal niet kwalijk nemen. Het was gewoon voor mij de bevestiging dat, ondanks dat mijn zusje en ik dezelfde ouders hebben en eigenlijk bijna hetzelfde leven, ik gewoon pech heb en ziek ben. En veel gevoeliger voor bepaalde situaties dan zij.
Ja, maar dat voelde soms oneerlijk.
Ja, en dan schoof ik die gevoelens af op haar. Wat het niet makkelijk maakte voor haar. Maar ja, ondertussen kan ik het een veel betere plekje geven. En heb ik het ook heel erg naar mijn zin met mijn zus. En hebben hetzelfde humor en een beetje hetzelfde vriendengroep.
Hoe heeft dit alles wat je hebt doorgemaakt en wat jullie als gezin hebben doorgemaakt, hoe heeft dat jullie band beïnvloed, die van jou en Pleun?
Nou, we hebben wel gewoon een sterke band. We kunnen wel over alles praten. Niks is gek of apart of veel gêne hebben wij niet.
Alles is bespreekbaar.
Ja, en dat probeer ik ook helemaal als grote zus elke keer te benadrukken. Van, hey, alles kan je gewoon vragen. Maar daarnaast hebben we ook gewoon nog steeds onze puber stomme zussenruzies. Gewoon wie de afstandsbediening heeft en dat de kleding wordt gestolen uit anders kast.
Lijkt me heel gezond ook allemaal.
Ja. Maar dat is gewoon, ja, dat hoort ook.
Natuurlijk, dat hoort erbij, zussen. Wat had jij gemist in die periode dat het zo slecht met je ging? Wat had op school geholpen om erover te praten bijvoorbeeld?
Ja, ik nog steeds zou ik het heel prettig vinden als dat zou worden opgenomen in het lesprogramma. Praten over mentale welzijn. Bijvoorbeeld tijdens mentorlessen, maar wel op een laagdrempelige manier. Ik snap, als je vraagt wie kampt hier met mentale problemen, dat niet men massaal een hand omhoog steekt. Maar dat je ze wel hierover leert dat het bestaat en dat het ook oké is.
Dat je er niet voor hoeft te schamen.
Nee, en dat je uitlegt bij wie je terecht kan. En weet dat heel veel jongeren het hebben, ondanks dat ze er niet altijd over uitspreken. Dat had absoluut geholpen. Want ik denk dat je daardoor al de barrière wat verlaagt om erover te beginnen bij je vrienden. Ja.
Dus dat is wat jij nodig had. En hoopt dat het gaat komen.
Ja, absoluut. Veel scholen doen het ook wel. Maar mijn school was van overtuigd dat als je erover praat, dat je mensen op ideeën brengt.
Terwijl het omgekeerde waar is, hè?
Ja. Dus daardoor probeer ik nog harder daar tegenin te gaan en zeggen dat het gewoon op een laagdrempelige manier alleen maar positieve resultaten zal hebben.
Om erover te praten.
Ja.
Ja. Vroon, ik heb jou gevraagd om een foto van jezelf mee te nemen van toen je klein was. En die ligt naast je. Zou je die erbij willen pakken?
Ja. Ik was vergeten welke foto ik had ingestuurd. Maar ja.
Zou je eens willen beschrijven wie je ziet op die foto?
Nou, ik zie een heel klein, druk, chaotisch meisje. Ik was altijd heel vrolijk. En ik zei alles wat ik dacht. Ik was echt een flap uit.
Hoe oud ben je op de foto?
Ja, 5 of zo. En ik vond schmink altijd helemaal geweldig. Want dan kon je jezelf omtoveren tot iemand anders.
En als de vrouw die je nu bent geworden, na jouw lange reis en de reis waarin je natuurlijk nog steeds zit, wat zou je tegen dit kleine meisje willen zeggen?
Dat er ook goede mensen zijn. Dat je soms alleen het wat langer duurt voordat je ze tegenkomt. En dat je altijd bij papa mama terecht kan. Ondanks dat het misschien voelt niet zo voelt of je ze niet daarmee wil belasten. Ja.
Is er tot slot nog iets wat je zou willen zeggen tegen iemand die nu luistert en met hetzelfde worstelt als waar jij mee hebt geworsteld?
Ja, misschien heel cliché, maar praat erover. En dat hoeft niet per se met je ouders. Dat kan ook gewoon met een docent op school waar je prettig bij voelt. Of misschien de conciërge of je coach. Delen, dat haalt zoveel van de spanning weg. Bij mij kan ik het omschrijven als een soort water wat aan de kook was in de pan. En de deksel leek er elk moment af te knallen. En zodra je er met iemand over praat, lijkt het alsof het vuur wat minder hard gaat staan. Het verlicht en het brengt rust in je hoofd. Maar ja, je moet wel iemand hebben in je leven bij wie je je prettig voelt. Dus ja, ik hoop dat mensen wat meer over durven te praten. En dat de schaamte erover wat minder groot is. Want je hoeft je er niet voor te schamen.
Deze woorden gaan we afsluiten.
Ja, nou, dankjewel dat ik hier mijn verhaal mocht vertellen.
Ontzettend bedankt voor je komst. In Nederland hebben jaarlijks naar schatting zo'n 500.000 mensen suïcidale gedachten. Meer dan 99% van hen weet zich uiteindelijk te redden met hulp van hun omgeving of een professional. Hulp zoeken werkt dus echt. Denk jij aan zelfdoding? Neem dan 24/7 gratis en anoniem contact op met 0800 0113 of chat op 113.nl.